Op deze zomerzondagmorgen zeg ik goedemorgen en welkom bij deze dienst. Toen ik bezig was met de opname van deze videopreek, toen heb ik even gekeken naar de weersverwachting en dat zag er voor deze week eerlijk gezegd nog niet zo zomers uit. Nou, ik hoop dat dat inmiddels wat is bijgesteld en dat het mooi weer is, maar hoe het ook is, of je nou op vakantie bent, of dat je thuis bent, of het mooi weer is of geen mooi weer is, in ieder geval welkom en heel goed dat je bent ingeschakeld. Ik heb de vorige keer verteld dat we deze eerste 3 zondagen van augustus geen live samenkomsten hebben. Ik heb ook verteld waarom we dat niet hebben. We hebben dus ook geen live stream, maar wel 3 videopreken, een soort drieluik over dit thema. Echt gelukkig? Vraagteken, uitroepteken. En we denken daarbij na over de zaligsprekingen die Jezus aan het begin van de bergrede heeft uitgesproken. We gaan straks verder. De vorige keer hebben we de eerste 2 zaligsprekingen gehad. En voor vandaag gaan we zaligspreking 3, 4 en 5 met elkaar behandelen. Laten we bidden met elkaar. Heer in de hemel, we danken u dat we deze zondagmorgen weer opnieuw op deze manier met elkaar verbonden mogen zijn. We leven in verbondenheid met u, dat in de eerste plaats. U hebt de relatie met ons hersteld door uw Zoon te geven. En door het geloof in het volbrachte werk mogen wij nu weer in die diepe relatie met u leven, maar u hebt ons ook aan elkaar gegeven. En ook al kunnen we elkaar vandaag niet live ontmoeten, maar we danken u dat we ook op deze manier zo met elkaar verbonden mogen zijn in het luisteren naar uw woord en de uitleg daarvan, in het luisteren naar of meezingen van de liederen waarin we ons geloof bezingen en u de eer geven die u toekomt. Heer, wat een voorrecht is het om een kind van u te zijn en om deel uit te maken van uw gemeente. We bidden u een zegen over ons leven. U kent ons, u weet hoe ons leven er op dit moment voor staat. Misschien hebben we heel veel reden voor dankbaarheid, dan willen we onze dankbaarheid aan u brengen. Maar het kan ook zijn dat er zorgen zijn, dat er verdriet is, dat er dingen zijn waarvan je denkt van hoe moet dat ooit nog goed gaan komen. Heer, dan willen we ook bij u komen en voor elkaar bidden dat u uw zegenende vaderhand op ons leven legt. Heer, en dat we ook vandaag mogen ervaren de waarheid van die geweldige belofte uit Psalm 68. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Wilt u ons zegenen als we straks gaan luisteren? Wilt u onze harten openmaken voor wat u ons wilt leren? Wij zijn uw discipelen. U bent onze rabbi, u bent onze leermeester en we willen heel graag naar u luisteren. Zegen ons zo in dit uur, in Jezus' naam. Amen. Vorige week dus de 2 eerste zaligsprekingen. En ik heb het vorige week al even genoemd, maar ik kan me voorstellen dat je gelijk al dacht van, hè, moet dit ons nou echt gelukkig gaan maken? Want hoe is de eerste zaligspreking? Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk van de hemel. Nou, we hebben gezien, arm van geest, dat heeft niks te maken met materiële armoede of met een verstandelijke beperking. Nee, dat heeft te maken met, zoals de Groot-Nieuws-Bijbel dat zo mooi vertaalt, dat heeft te maken met arm zijn voor God. Het besef dat je vanuit jezelf eigenlijk niets hebt te bieden aan God, dat je bankroet bent, dat je failliet bent. En toch, als je dat beseft, als je daarmee naar God komt, dan mag je zijn genade gaan ontvangen. En dan mag je gaan aanvaarden dat wat wij nooit voor elkaar konden krijgen, dat God dat voor ons in de Heer Jezus wel voor elkaar heeft gebracht. Het is volbracht. En dan mag je deel uitmaken van het Koninkrijk van God. De tweede zaligspreking, die volgt daarop. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Het gaat in deze tekst niet zozeer over het algemene verdriet dat ieder mens soms zo diep kan treffen. Het gaat hier over het verdriet dat ontstaat in je leven als discipel van Jezus, als je telkens weer opnieuw moet beseffen, ik red het zelf niet. Ik ben failliet voor God. Maar dan die troost, je kijkt weer naar Jezus en je weet, maar Hij heeft alles voor mij gedaan. Hij heeft voor mij alles betaald, waardoor ik niet meer failliet ben, maar waardoor ik gered ben, gekocht en betaald. En dan komt de troost in je wonen en je wordt zo diep van binnen vertroost. En dat geeft een geluk dat niets en niemand van deze wereld je ooit kan bieden. Nou, vanuit deze 2 eerste zaligsprekingen gaan we vandaag naar de 3e, de 4e en de 5e. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen voor de discipelen. Hij zei, zalig zijn. En we hebben de vorige keer gezien, dat kun je ook vertalen met gelukkig zijn. Of het echte geluk is voor. Of het is heerlijk voor je als. Of zoals de meeste Engelse vertalingen dat zeggen, blessed are. Nou, zoals gezegd, we hebben de eerste twee zaligsprekingen gehad. Zalig de armen van geest. Zalig zij die treuren. En wat doet dat met een discipel als dit gebeurt in je hart diep van binnen? Afgelopen seizoen hebben we nagedacht over het thema binnenste buiten. Nou, dit zijn dingen die vooral heel erg diep van binnen plaatsvinden. Maar we zullen gaan zien straks, dat gaat natuurlijk ook naar buiten toe een uitwerking krijgen. Wat van binnen verandert, wordt van buiten zichtbaar. Wat God van binnen in ons leven aan vrucht laat groeien, dat gaat naar buiten en zal tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. De derde zaligspreking spreekt erover. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Of zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Ik heb het volgens mij wel eens een keer eerder in een preek gezegd bij Berea, maar dat woord zachtmoedig, dat vind ik een heel mooi woord. Het is een woord dat iets omschrijft van het karakter van een discipel van Jezus. Het gaat hier niet over het karakter in het algemeen van mensen, want natuurlijk, de ene mens is van nature wat zachtmoediger dan de ander. Nee, het gaat hier over het karakter van de discipel, waar je een discipel aan kunt herkennen. Als Gods geest in je leven aan het werk is, dan kan het niet anders, en we zullen straks ook gaan zien waarom, maar dan kan het niet anders dat er van binnen iets verandert en dat je een zachtmoedige man, een zachtmoedige vrouw gaat worden. Wat maakt dit woord zo mooi? Nou, het is eigenlijk een combinatie van twee woorden. Het woordje zacht en het woordje moedig. Als je alleen maar zacht bent, dan ben je een watje. Ben je alleen maar moedig, dan ben je misschien wel een soort van geestelijke krachtpatser, autoritair, overheersend. Maar juist die combinatie, en ik zeg het ook regelmatig tegen de leiders van onze gemeente, ik zeg het zeker regelmatig tegen mezelf, maar het geldt voor iedere discipel van Jezus. Juist deze combinatie van zacht en moedig, dat is zo sterk. Zachtmoedig. Een heel mooi voorbeeld vinden we in de Bijbel van iemand die van zichzelf bepaald niet zo zachtmoedig was, maar door de jarenlange werking van Gods geest in zijn leven verandert deze man in de meest zachtmoedige mens op aarde. Over wie heb ik het? Over Mozes. In zijn jonge jaren ziet hij op een gegeven moment hoe een volksgenoot, een Israëliet, wordt mishandeld door een Egyptische soldaat. En in zijn drift, in zijn boosheid, slaat hij die Egyptenaar dood en uiteindelijk moet hij vluchten. En is hij 40 jaar alleen met zijn schapen in de woestijn. En in die periode doet God zoiets moois in zijn leven. Want wat lezen we dan op een gegeven moment in nummerie 12, vers 13, vers 3, sorry. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Dit is wat God in het leven van Mozes deed. Dit is wat God ook in het leven van zijn discipelen van vandaag ook in jouw leven wil doen. Hij wil je maken tot een zachtmoedige man, een zachtmoedige vrouw. Nou wordt hier gezegd dat Mozes meer dan alle mensen die op de aardbodem waren zachtmoedig was. Nou, op één na dan. Een heel bijzonder mens. God mens. Onze Heer Jezus Christus. We lezen in Matthäus 11 vers 29 waarin Jezus zegt, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Als je wilt weten wat zachtmoedigheid in de praktijk betekent, dan moet je kijken naar het leven van Jezus. Jezus was zo zacht. En hij was zo moedig. Hij was zachtmoedig en we mogen van hem leren. En wat vinden we in het vers? Zachtmoedigheid heeft ook te maken met nederigheid, nederig van hart en met rust vinden voor je ziel. Ik denk dat naarmate die zachtmoedigheid in je leven groeit, dat er ook meer nederigheid in je leven komt en dat er ook meer rust in je ziel zal komen. Zachtmoedigheid, het is het tegenovergestelde van boosheid. Van bitterheid, van haat, van drift, van onrust. Maar God wil dat omdraaien in ons leven. En even voor alle duidelijkheid, ik zeg het elke keer heel nadrukkelijk zo. God doet dit. Dit kunnen we vanuit onszelf niet doen. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, zeker als je van nature niet zo'n zachtmoedig mens bent. Wow, hoe kan ik nou ooit veranderen? Hoe kan ik nou ooit dit kenmerk van het karakter van een discipel in mijn leven laten zien? Nou, dat is echt een werk van Gods geest. Het staat heel mooi in 2 Korintiërs 3 vers 18 en ik lees het even vanuit de Bijbel in gewone taal. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Nadat we tot Christus zijn gekomen, zijn we opnieuw geboren, zijn we een nieuwe schepping geworden. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Hoe kunnen we steeds meer op onze hemelse Heer, op de Heer Jezus gaan lijken? Ook als het gaat om zijn kenmerkende zachtmoedigheid, daar zorgt de Heilige Geest voor. En waar komen we dat woord zachtmoedigheid ook tegen? Jawel, in het rijtje van de vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. En dan heb je hem, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit is wat God door zijn geest in ons leven wil laten groeien. Zalig zijn de zachtmoedigen. Dit maakt je ook echt gelukkig. Een zachtmoedig mens is veel gelukkiger dan een mens die geleefd wordt door boosheid, door bitterheid, door drift, door wat dan ook. Hoe kun je echt gelukkig worden? Zalig zijn de zachtmoedigen. En dan volgt er een geweldige belofte. Want zij zullen de aarde beërven. Zij zullen het land bezitten. Er is een spreekwoord dat zegt, brutale mensen hebben de halve wereld. Dan denk ik sowieso, nou en, dan hebben dus de niet-brutale mensen de andere halve wereld. Dus dat is eerlijk verdeeld. Maar hier gaat het verder. Hier gaat het over de zachtmoedigen, die zalig, die echt gelukkig zijn. Want zij zullen niet de halve wereld, de halve aarde, nee, ze zullen de hele aarde gaan beërven. Het gaat hier over beërven, een erfenis. Dus dat is iets dat nog verkregen moet gaan worden. Op een dag zullen wij, als discipelen van Jezus, de hele aarde beërven. En daarover lezen we in Openbaring 5 vers 10. U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over heel de aarde. Dit zegt iets over hoe het zal gaan worden in het duizend jaar vrederijk, waar we afgelopen seizoen in de studieserie over Openbaring naar gekeken hebben. Maar dit geldt ook voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zullen wij als koningen regeren over de aarde. Tijd voor de volgende zaligspreking, de vierde. En ik denk dat je inmiddels al in de gaten hebt dat deze uitspraken van Jezus niet zomaar even wat flitsende one-liners zijn. Leuke reclamekreten die lekker blijven hangen. Nee, dit zijn echt uitspraken die erin gaan. Die de diepte ingaan. Die zo ons leven raken en uiteindelijk met de bedoeling ook ons leven gaan veranderen. De volgende. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Nou, ook weer een hele mooie zaligspreking. Als het hier gaat over hongeren en dorsten, het mogen duidelijk zijn, het gaat hier niet over de honger van onze maag, maar het gaat hier over de honger van ons hart. Het gaat hier niet over de dorst van onze keel, maar het gaat hier over de dorst van onze ziel. Als je in de Bijbel dit leest over hongeren en dorsten, dan is dat eigenlijk bedoeld als een hele sterke uitdrukking van diep geestelijk verlangen vanuit je hart, vanuit je ziel. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Om welke gerechtigheid gaat het hier? Waar hongert of naar welke gerechtigheid hongert en dorst een discipel van Jezus? Gaat het hier om gerechtigheid in het algemeen, waar organisaties als Amnesty International en allerlei andere clubs zich druk om maken en terecht, want er is heel veel onrecht in deze wereld? Of zou het hier gaan om een andere gerechtigheid die misschien wel veel verder en veel dieper gaat en veel meer allesomvattend is? Opvallend hoe het hier staat. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Alsof er hier dus heel specifiek over gerechtigheid wordt gesproken die exclusief is. De gerechtigheid. Waar zou het hier om gaan? Ik denk dat het hier gaat om de gerechtigheid die zo kenmerkend is voor God zelf en die we in Christus mogen ontvangen. We lezen in 1 Korintiërs 1 vers 30, heel mooi. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Ben jij in Christus Jezus? Dat is een werk van de Vader. Uit hem, uit de Vader, bent u in Christus Jezus. Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dus als hier gesproken wordt over de gerechtigheid, dan gaat het uiteindelijk om Christus Jezus zelf. Zalig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn zij, echt gelukkig zijn zij, die hongeren en dorsten naar Jezus. Jezus die van zichzelf ook zo mooi zegt in Johannes 6 vers 35. We hebben daar in de Ik Ben-serie een paar jaar geleden ook over gesproken. Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Als je hongert vanuit je hart, als je dorst vanuit je ziel. Weet je, we hebben allemaal de neiging om zo bezig te zijn met die honger en dorst te vervullen met alles wat de wereld ons biedt. Maar ik hoop dat je het ook in je leven hebt ontdekt, wat we zingen in een opwekkingslied. Er is niemand, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Dan alleen Jezus. Want Jezus zegt, wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. Klinkt heel absoluut, maar Jezus mag het zeggen. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Weet je, soms denk ik wel eens, hoe staat het niet alleen in mijn eigen leven? Daar begint het altijd mee. Maar hoe is het gesteld met deze honger en dorst in het leven van de gemiddelde discipel van onze tijd? Het antwoord stellen is misschien ook wel een beetje, of de vraag stellen is misschien ook wel een beetje gelijk het antwoord geven. Soms denk ik wel eens, hebben we nog echt die intense honger en dorst naar Jezus, naar God? Of zijn we zo vol en druk met van alles en nog wat, waardoor we eigenlijk geen honger en dorst meer hebben? Mag ik je een voorbeeld geven? Ik rijd dus heel regelmatig vanuit Apeldoorn naar Nieuw-Vennep en onderweg kom ik dan best wel een aantal van die gele emmetjes tegen. En stel dat ik ergens aan het eind van de middag naar huis rijd, weten dat mijn vrouw Sonja bezig is met een heerlijke maaltijd klaar te maken. Ik heb honger. Maar stel dat ik dan onderweg al één of misschien wel twee keer bij zo'n gele M stopt. En dat ik daar dan even een snack ga halen. Nou, gegarandeerd tegen de tijd dat ik thuis ben, heb ik geen honger meer naar die gezonde maaltijd die mijn vrouw Sonja voor me heeft klaargemaakt. Dus snacks, snelle snacks, fast food, nemen de honger en de dorst naar gezond eten en gezond drinken weg. Zou het misschien zo zijn dat het ook in het geestelijke zo is? Dat de wereld ons zoveel fast food aanbiedt, ons zoveel snacks aanbiedt, dat onze honger en dorst naar God en naar Jezus een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Ik heb me ooit laten vertellen dat het woord amusement het tegenovergestelde is van musement. En dat musement Latijn is voor stil worden, God zoeken. Nou, als dat zo is, dan vind ik het wel heel bijzonder dat we in de wereld krijgen we eigenlijk 24/7 amusement aangeboden. Is dat per definitie fout? Dat hoor je mij niet zeggen. Je mag gewoon genieten van mooie dingen. Maar als ons amusement zo'n grote plek in ons leven gaat krijgen, dat er geen ruimte meer is voor musement, dan verdwijnt de honger en dorst naar God. Wat is het belangrijk? Dat we als discipelen van Jezus dit in ons hart hebben. Honger en dorst. En dan krijgen we ook de geweldige belofte dat als we zo hongeren en dorsten, dan zullen we verzadigd worden. Want Jezus zegt, wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. Wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar als we zo hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en we komen uit bij Jezus, natuurlijk verandert dat in ons leven ook in die zin iets, dat dat wel vrucht in ons leven gaat veroorzaken, vrucht van gerechtigheid. Natuurlijk wordt dat wat van binnen, die verzadiging van onze honger en dorst, wat van binnen gebeurt, natuurlijk gaat dat zichtbaar worden. Lees eens mee wat er staat in Filippenzen 1 vers 10 en 11. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, let op, vol van de vruchten van gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Het is de bedoeling dat daar waar wij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat ons leven ook vol wordt van de vruchten van de gerechtigheid. En dat heeft alles te maken met hoe we in deze wereld staan, wat we doen voor de mensen om ons heen, hoe we gerechtigheid brengen, hoe we opkomen voor de zwakken, voor de armen, heeft er allemaal mee te maken. Komen tot Jezus, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, het hoort bij een leven vol van vruchten van gerechtigheid. En dit is eigenlijk ook een mooie overgang naar de laatste zalenspreking die ik voor vandaag met je wil behandelen. Matteüs 5, vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Of, weer de nieuwe Bijbelvertaling, gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Ik zeg het nog een keer, elke zalenspreking vloeit voort vanuit het voorafgaande. Het een bouwt voort op het ander. Je kunt ze niet loszien. Wat we hier lezen over zalig zijn de barmhartigen, dat heeft alles te maken met wat we net hebben gelezen over dat we over zalig zijn de hongeren, degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en zalig zijn de zachtmoedigen. Waar deze dingen in je leven door Gods geest gaan groeien, daar zal ook deze zaligspreking werkelijkheid gaan worden. En je echt gelukkig maken. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Barmhartigheid, het is het tegenovergestelde van bitterheid, van egoïsme. Een hart dat vol is van barmhartigheid, daar zullen deze dingen verdwijnen. Barmhartigheid, het heeft te maken met hoe je kijkt naar de ander, hoe je omgaat met de ander. Het is de vertaling van dat mooie woord Elios. We hebben daar ook een stichting van in Nederland. Elios. En dat betekent medelijden. Zalig zijn degenen die medelijden hebben met de ander. En medelijden, ook weer zo'n mooi woord. Dat is een zelfstandig naamwoord. Maar het is ook een werkwoord. Medelijden. Dat je wilt meelijden met de mensen om je heen. Elios, je kunt het ook vertalen met meeleven. Daarvoor geldt hetzelfde. Het is een zelfstandig naamwoord. Je hebt meeleven met de ander, maar het is ook een werkwoord. Je leeft mee met de ander. Met je broers en zussen van de gemeente, maar ook met de mensen om je heen. Het is zo mooi hoe Jezus dat zegt in Lucas 6, vers 36. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Als er iemand barmhartig is, dan is het onze hemelse Vader. En kijk eens goed naar dat woord barmhartig. Daarin zit het woord hart in. Barmhartig, dat zegt alles over het hart van onze hemelse Vader. Vol met medelijden. Vol met medeleven. En zoals het hart van de Vader is, zal wel God door zijn geest ook onze harten veranderen. Waardoor wij ook barmhartige mensen worden. Jezus vertelt op een dag een gelijkenis. En je zult hem vast wel kennen. Die gelijkenis van die Farizeeër, van een leviet en van een Samaritaan. Er is iemand overvallen, die ligt gewond langs de kant van de weg. En het is uitgerekend, en dat moet voor de Joden van die dagen heel pijnlijk zijn geweest. Het is uitgerekend de Samaritaan die laat zien wat barmhartigheid is. Als je denkt aan die gelijkenis, in wie herken jij je? In de Farizeeër, in de leviet of in de barmhartige Samaritaan? Mag ik vandaag afsluiten met nog deze tekst. Een hele bijzondere, uit Jacobus 2, vers 13. Daar lezen we, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Zegt de zaligspreking een belofte, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Jacobus 2 die zegt, maar als je die barmhartigheid in je leven niet laat zien, nou dan zal aan jou ook geen barmhartigheid worden bewezen. Dat heeft dus alles met elkaar te maken. En dan dat laatste zinnetje, zo mooi. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Waar Gods geest werkt in het leven van een discipel, zal de barmhartigheid het altijd winnen van het oordeel. Betekent dit dat we dus alles wat fout is goed gaan praten? Nee, daar gaat het hier niet over. Wat het wel betekent is dat we met barmhartigheid kijken naar en vanuit barmhartigheid omgaan met de mensen die doen wat fout is. En laten we daarmee ook maar gewoon eerlijk naar onszelf kijken. Want zijn wij dan beter? Zijn wij dan anders? Nee, we staan wat dat betreft allemaal in hetzelfde rijtje. Barmhartigheid. Barmhartigheid schenken in een wereld vol met onbarmhartigheid. Genade tonen in een wereld waar genadeloosheid de toon zet. Wat kunnen wij als discipelen van Jezus ongelooflijk het verschil maken? Nou, ik denk genoeg voor vandaag. Drie hele mooie zalensprekingen. Drie dingen die iets zeggen over ons innerlijk. Over de verandering die Gods geest in ons leven wil uitwerken. En die een uitwerking krijgt naar buiten. Zullen we gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons wilt maken tot zachtmoedige mensen. Als u dat bij Mozes kon, dan kunt u dat ook bij ons. Uw geest woont in ons en we hebben net gelezen dat het uw geest is die de vrucht van zachtmoedigheid in ons leven wil laten groeien. Heer, wij komen tot u en we willen onze boosheid, onze bitterheid, onze rancune, al die dingen van zeg maar het vlees willen we aan u geven en willen u vragen, wilt u ons reinigen en wilt u ons karakter zo veranderen dat we zachtmoedige mensen worden. We hebben gelezen over hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Vergeef ons, Heer, dat we ons soms zo vullen met de snacks van deze wereld, dat we geen honger en dorst meer hebben naar de gerechtigheid. Naar u, Heere Jezus, zelf. Heer, vul in ons hart opnieuw weer dat intense verlangen, die honger en dorst, die passie, dat waar alles voor moet wijken, willen u beter leren kennen, Heere Jezus. En laat ons leven van daaruit ook vol zijn van de vruchten van gerechtigheid. Laat het zichtbaar worden. In ons persoonlijk leven, maar ook vanuit onze gemeente, vanuit onze positie in de mate in Apeldoorn, dat we vruchten van gerechtigheid zullen brengen. En maak ons barmhartige mensen. Geef weer dat we als een barmhartige Samaritaan in deze wereld zullen staan. Heer, dank u wel dat de zaligsprekingen geen puntenlijstje is. Een soort examenlijstje. Afvinken van waar je op scoort en waar je niet op scoort. En onderaan de lijst zal dan blijken of je wel of niet geslaagd bent. Nee, Heer, dank u wel dat u ons deze zaligsprekingen geeft. Juist om te laten zien wat u van ons wilt en wat u van ons kunt maken door de werking van uw Heilige Geest. Wij geven ons aan u. In Jezus' naam. En Heer, dank u wel dat we deze dienst ook mogen afsluiten met de bemoediging vanuit Psalm 139. Heer, u bent altijd bij ons. U bent om ons heen. U draagt ons. U leidt ons. We prijzen u daarvoor. Amen.